Wat mij betreft is het al genoeg voor vandaag. Voor jullie ook? Wat heerlijk om zo'n zondagochtend samen te aanbidden. Ik had beloofd om mezelf iets meer voor te stellen. Ga ik niet doen. Het enige wat je over me hoeft te weten is dat mijn naam Jesse is. En dat ik mega veel van de Heer Jezus hou. Maar niet meer dan Hij van mij. En dat is het goede nieuws. Ik vind het ook mooi als we de kaarsen aansteken. En we toeleven naar een viering. Waarin we de komst van de Heer Jezus gedenken. Dan is dat iets wat we gaan vieren. Maar wat 2000 jaar geleden al lang is gebeurd. Dus het telt vandaag al. Ons hart is Bethlehem. Dit is de plek waar Hij is geboren. Jezus is teruggekomen in ons. En vanuit die zekerheid mogen we ook het woord van God weer openen. Ik geloof, en ik hoop dat jullie dat ook doen, dat het woord van God levend en krachtig is. En dat het kan spreken tot jouw leven. Weet je wat het mooie is als je komt in een dienst als deze? Is dat God dan naar de hemel kijkt, naar alle mensen. En dan zoekt hij er één uit en weet je wie hij vindt? Jou. En de paradox is, dat doet hij bij iedereen. Hij ziet iedereen. Dus je mag naar je buurman of buurvrouw kijken en dan zeg je, deze boodschap is voor mij. De boodschap van vanmorgen is voor mij. Is dat ongemakkelijk in Leiden? Nee hoor, kijk maar even naar je buurman, deze boodschap is voor mij. Het gaat over jou vanmorgen. Spannend is dat, hè? Om even met je buurman te praten. Ik mag spreken vanmorgen over de volmaakte omwisseling. Jezus doet altijd alles anders. En God is betrokken tot in elk detail van zijn schepping. Hij is betrokken in jouw leven. En hij kan jouw diepste punten tot toppen van bergen maken. Hij kan je vanuit de ellende oprichten. Hij kan alles weer nieuw maken. Dat is de kracht van de Heer Jezus. Als je kijkt naar de moeilijke dingen in het leven, dan zijn ze niet per definitie altijd slecht. Prediker zegt ook, voor alles is een tijd. Er zijn mooie tijden, er zijn moeilijke tijden, er zijn tijden van vreugde en tijden van verdriet. En dat zijn tijden die we allemaal wel herkennen. Maar als je kijkt naar sommige processen die heel pijnlijk zijn, die leiden heel vaak tot iets moois. Er zit een soort bedoeling in het lijden. En ik wil niet zeggen dat God alle moeilijke dingen in jouw leven organiseert, maar ik geloof wel dat Hij alle moeilijke dingen in jouw leven kan gebruiken ten goede. En er staat zo'n mooie zin bij in Romeinen 8, voor hen die Hem lief hebben. Dus het is nodig dat we de pijn gaan toelaten op de plekken waar we het diepst zijn geraakt. Zodat daar die volmaakte omwisseling kan plaatsvinden. Kijk maar naar een parel. Die is uiteindelijk een parel geworden door irritatie in een oester. Kijk maar naar een graankorrel, die sterft eerst in de grond voordat hij vrucht draagt. Een diamant, die wordt onder hoge druk geslepen. Een olijf, die wordt geperst voordat de olie uitkomt. En dat proces van de olijf, daar gaan we wat verder op in. Een aantal weken geleden, zo'n 2 weken geleden, mocht ik naar de Heilige Stad. Was ik in Jeruzalem. Is iemand daar wel eens geweest? In Jeruzalem, een aantal hebben dat voorrecht gehad om die kant op te gaan. En ik ging daar naartoe met als bedoeling om ook een aantal dagen in de stilte te gaan schrijven, om tijd door te brengen met God, om openbaring te ontvangen, om ook dat weer door te geven in de kerk in Nederland en de mensen om mij heen. En ik had het voorrecht om naar de tuin van Gethsemane te gaan. Dus niet het gebouw met de commerciële tuin, maar daarachter op de Olijfberg ligt nog een kleine tuin waar de priesters en de nonnen ook zijn. En ik had het geluk dat ik daar een aantal dagen in een heel klein appartementje mocht zitten. Om te schrijven, om tijd door te brengen in de tuin, om te lopen op de plekken waar Jezus ook was. Om te bidden op de plekken waar Jezus bad. Om te slapen op de plekken waar de discipelen dat deden. Nee hoor, dat heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon in het bed gelegen. Maar het was bijzonder om in de tuin te zijn. Dus ik kom daar op een gegeven moment naartoe en de priester had gewoon WhatsApp. Dat zijn ook van die leuke dingen, maar ik had contact met de priester en hij had WhatsApp. En hij zegt, kom maar naar de achterkant van de tuin en daar is een poortje en daar laat ik je door naar binnen. Dus nou, ik kwam aan in Jeruzalem en ik liep de bult op, de Olijfberg op. En, ik kwam bij dat poortje achter en dat poortje gaat open en daar staat Father Diego. Ik noemde hem ook Father Diego. En toen zei hij, no, Brother Diego, there's only one father. Hij zei, nee, ik ben broeder Diego, er is maar één vader. En hij zei, ik heb hier de sleutel voor jou, van de tuin. Dus ik stond zo met mijn handen en ik kreeg de sleutels van de tuin van Gethsemane in mijn handen. Dat is toch bijzonder, of niet? Met je eigen appartementje. En dan 's ochtends kon ik de tuin in om te bidden en te wandelen. 3 dagen in de stilte. Nou, dat was wel een uitdaging voor mij. Om 3 dagen helemaal stil te zijn. En toen was ik in de tuin en toen raakte ik ook in gesprek met Brother Diego. En ik vroeg hem, where can I find Jesus? Waar kan ik Jezus vinden? Dit is de tuin waar hij altijd was. 'S Avonds ging hij hier naartoe om te bidden. Hij heeft hier zoveel gesprekken gevoerd. Hij heeft die tijd doorgebracht met de Vader. Where can I find Jesus? En hij kijkt mij aan en hij zegt, you will not find Jesus. En toen dacht ik, ik ben helemaal naar Jeruzalem gekomen. Naar de tuin van Gethsemane, om Jezus te ontmoeten. En nu zegt hij tegen mij, je zult hem niet vinden. Dat puzzelde mij een beetje. En hij kijkt me aan en hij lacht, find a place and he will find you. Hij zegt, dat is het geheim van de tuin. Vind een plek, word stil en hij vindt jou. Mooi, hè? Heel vaak zeggen we moeten achter God aan, we moeten achter Jezus aan. Maar de boodschap van het evangelie is dit, hij is gekomen naar ons. Hij komt bij jou. Er is geen plek op deze aarde waar jij kan komen waar hij niet is. Dat is toch bijzonder? God is aanwezig op de plekken waar jij bent. Er is geen periode van de tijd waar jij doorheen kunt gaan in dit leven waar Jezus niet met jou meewandelt. Hij is precies daar. En in Gethsemane krijgen we een aantal lessen over het lijden. Dat is ook de plek waar Jezus werd gearresteerd, voordat ze hem martelden, voordat hij de weg naar het kruis ging om daar te sterven. Gethsemane was de plek waarin hij het diepe lijden van de wereld omarmde. Niet omdat hij dat wou, maar omdat hij ten diepste geloofde dat door het lijden te omarmen, hij leven zou geven voor alle mensen. Er zit een bepaalde schoonheid in het lijden die Jezus heeft omarmd. Vanuit zijn diepe angst bracht hij volmaakte liefde. Jezus wisselt alles om. Ik wil een tekst lezen vanuit Lucas hoofdstuk 22. En er staat, hij vertrok, dat is Jezus, en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen, bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver. En knielde daar neer om te bidden. Hij bad, Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil geschieden, maar wat u wilt gebeuren. En uit de hemel verscheen hem een engel en hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst en hij bad nog vuriger. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Hij was bang. Hij was God, maar hij was ook mens. En dan in gedachten kun je Jezus zien in de tuin tussen al die olijfbomen. En hij knielt daar en hij voelt de angst en hij voelt de pijn. Het is niet dat er een God is die kijkt naar jouw leven en die zegt, ja, ga er maar doorheen, ik weet wat het is. Maar denk, ja, dat is makkelijk, u bent God. U kan makkelijk met pijn omgaan, maar Jezus was volledig mens. Hij weet wat het betekent om te lijden. Hij weet wat het betekent om te verliezen. Hij weet wat het betekent om uitgescholden te worden, vernederd te worden, belaagd te worden. Hij weet al die dingen. Hij voelt met jou mee, omdat hij het zelf heeft gevoeld. Hij komt op de plek waar jij bent. Hij kent jouw diepste pijn. Gethsemane betekent olijfpers. En je ziet Jezus een aantal keer in gebed met de Vader. En dan gaat hij terug naar zijn discipelen, zijn in slaap gevallen en zegt hij, blijf wakker, blijf waakzaam. En dan gaat hij weer terug om te bidden. En dan komt hij terug, zijn ze weer in slaap gevallen. Tot 3 keer toe gaat Jezus op de knieën om te bidden. En iedere keer omarmt hij een deel van dat lijden. En in de tuin hadden we een gesprek over het proces van de persing van een olijf. Gethsemane, olijfpers. En er werd mij verteld dat er 3 persingen zijn. Met alle 3 een andere bedoeling. Dus de eerste persing van een olijf, de eerste olie die eruit kwam, werd gebruikt voor de lampen om huizen te verlichten. Dus de olie werd gebruikt voor lampen om licht te brengen. Dat was de eerste persing. En we zien het fysieke lijden, maar in het fysieke lijden van Jezus wordt iets geestelijks vrijgezet. Hij wordt in de eerste persing zo gedrukt door het leven, dat er licht vrij gaat komen in de duisternis. Dat is een van de boodschappen van de tuin van Gethsemane. Jezus is gekomen om licht te brengen in de duisternis. De tweede persing, super interessant ook, is dat de olie werd gebruikt als zalfolie. Om wonden te genezen, om herstel te brengen. Dus je had de eerste persing voor licht en je had de tweede persing voor herstel. Voor het verzorgen van wonden. Jezus omarmde het lijden, zodat hij ons herstel kan gaan geven. Het is de geestelijke kracht die vrijkomt vanuit Jezus, is dat hij zegt, ik kom om licht te brengen in de duisternis, maar ook om jouw wonden te verzorgen. En de derde persing, dat is de persing waar de olie werd gebruikt voor eten. Om eten te bereiden. Om kracht te geven voor het lichaam. Dus het is aan de binnenkant en aan de buitenkant. Jezus is gekomen om ook in zijn striemen herstel te vinden voor ons lichaam. En ook dat is een hele worsteling in dit leven, want waarom gebeurt het bij de een wel en bij de ander niet? Maar ik geloof dat op het moment dat Jezus het diepe lijden van de wereld omarmde, dat hij daarin ook de fysieke pijn, de fysieke gebrokenheid van ons lichaam heeft gevoeld. En dat er in hem herstel ligt voor ons lichaam. Om kracht vrij te zetten. Hij is gekomen voor licht in de duisternis. Het herstellen van onze wonden. En om kracht te geven voor ons lichaam. Dus ik vertel dit aan Brother Diego. Ik zei, dit zijn de drie persingen, Brother Diego. Vindt u het mooi? En toen zei hij, ja, er is een vierde persing. En ik dacht, ach, het past zo mooi. De drie persingen, de drie gebeden. Dat was super. Hij zei, er is een vierde persing. Hij zei, de meest zuivere olie wordt niet gebruikt voor de lampen, maar to anoint people. Om mensen te zalven voor hun bediening. Priesters en koningen en profeten die gezalfd werden, zodat de machten van de hel weten wie er regeert. We zingen het zo vaak, hè? Jezus overwinnaar. Zodat de machten van de hel weten wie hij regeert. Er is een zalving, zodat je bescherming ontvangt tegen de machten van de duisternis. Ik zei, dat is nog veel mooier wat jij nu vertelt, Brother Diego. Die ga ik dan ook delen als ik terug ben in Nederland. Het is licht in de duisternis, herstel voor de wonden, kracht voor het lichaam en de bescherming tegen de machten van de hel. Zodat ze kunnen zien door de zalving die jij ontvangt in Jezus, dat je bij hem hoort. Dus in hem mogen we ook die veiligheid vinden, die bescherming tegen de machten van de duisternis. Hij is degene die al die dingen omwisselt. Maar hij blijft niet in Gethsemane. Op een gegeven moment staat Jezus op. Hij wordt gearresteerd en ze leiden hem van Gethsemane naar Golgotha. Hij doet het echt. Hij gaat echt de weg van het lijden. En waarin hij wordt uitgescholden is die vergevingsgezind. Waarin ze hem verlaten, accepteert hij nog steeds. Hij doet alles anders. In Jezus zit zo'n prachtig voorbeeld hoe we om mogen gaan met de uitdagingen van het leven. Van hem mogen we leren hoe we om mogen gaan met de moeilijke dingen. Voor mij vond er een volmaakte omwisseling plaats in Frankrijk afgelopen zomer. Ik was op de grootste katholieke jongerenconferentie van Europa en ik mocht daar ook wat delen. En op een gegeven moment hadden we tijdens een middag een soort sessie, zou ik het maar noemen, een soort kerkdienst. En toen gingen we met een paar honderd jongeren naar een open veld op een heuvel en onderaan dat veld stond een kruis. Een kruis zoals deze. En wij zaten daar met al die jongeren en dan kreeg je een wit papiertje in je handen. Dan keek je naar dat witte papiertje, er stond natuurlijk helemaal niks op. En dan kreeg je een pen erbij. En dan was het idee dat je op dat witte papiertje een leugen zou schrijven. Nou, En als je dan de leugen op dat papiertje had geschreven, dan mocht je naar het kruis en dan is een mandje. En dan kon je dan je leugen instoppen en dan is een mandje ernaast. En dan kon je dan niet de leugen uithalen, maar dan kon je de waarheid eruit halen. Een soort omwisseling bij het kruis. Ik dacht, hoe makkelijk is dit? Ik breng gewoon mijn leugens en ik krijg een waarheid voor terug. Hartstikke opgelost. En ik keek naar mijn briefje en ik kon niks bedenken. Ik dacht, ik zit er zo lekker in met de Heer. Ik heb helemaal geen leugens in mijn leven. Mijn denken is helemaal goed, super. En toen kwamen ze nog bij het kruis met een heel lijst met voorbeeldleugens. Dat je dan daar misschien in kunt herkennen. Ja, dus de perfecte ministrietijd, dat je dan allemaal ideeën aandraagt wat er misschien met jou mankeert. En toen dacht ik, nee, dit mankeert mij ook allemaal niet volgens mij. En toen bad ik, Heer, is er dan nog iets wat ik geloof, wat niet waar is? En ik begin met schrijven. En in gedachten kwam de zin, mijn leven zal vol zitten met pijn en gebrokenheid. Met als doel om te getuigen van de kracht van God in mijn leven. Dat is wat ik geloofde. Mijn leven zal vol zitten met pijn en gebrokenheid. Met als doel om te getuigen van de kracht van God in mijn leven. Ik dacht, God gaat mij gewoon veerkrachtig maken als een soort getuigenis. Dat hoe moeilijk het leven ook is, dat je het gewoon kan omarmen en dat God goed is te midden van je omstandigheden. Ik schreef dat op. Ik heb nooit een glansrijke schoolcarrière gehad. Een bedrijf failliet laten gaan. In 2020 zijn mijn vrouw en ik op het punt gekomen dat we het leven niet meer samen doen. Ik ben opgegroeid in een pleeggezin bij mijn eigen ouders, maar meer dan 45 broertjes en zusjes gehad. Ik krijg een aardige redderscomplex van. Een aardige zorgverslaving, kan ik je vertellen. Maar ik dacht, dat hoort erbij. Want mijn leven zal vol zitten met pijn en gebrokenheid. Met als doel dat ik kan getuigen van de kracht van God in mijn leven. Dat ik zeg, het komt goed. Wat voor pijn je ook is, mijn God is jouw God. Als hij bij mij kan komen, kan hij ook bij jou komen. En ik schreef dat op dat briefje en ik moest huilen, want het was waar. Ik was echt gaan geloven dat ik maar pijn moest hebben in dit leven. Voor andere mensen. Dus ik schreef dat op. Nou, en dan mag je naar het kruis. Dus ik liep met mijn briefje naar het kruis en er was een mandje. En ik leg mijn briefje in dat mandje. En hier staat het andere mandje en daar pak ik het andere briefje uit, want hier staat de waarheid op. Er lagen een paar honderd briefjes en ik dacht, nou, ik pak deze. En ik ging weer zitten. En daar stond misschien wel de meest gequote Bijbeltekst ooit op. Jeremia 29, vers 11. En het kwam in het Engels, maar ik zal het in Nederlands doen. Mijn plan met jou staat vast, spreekt de Heer. Ik heb het in mijn hoofd. Ik heb je geluk voor ogen en niet jouw ongeluk. Ik heb een hoopvolle toekomst voor jou. En in het Engels stond er letterlijk plannen, not to harm you. Ik heb geen plan om jou pijn te doen, Jesse. Zo ben ik niet. Ik ben goed. Ik heb je lief. Waarom zou ik een plan bedenken om jou pijn te doen? Het was zo bevrijdend, zo simpel. Ik had al 100.000 van dit soort oefeningen gedaan bij het kruis. Maar opnieuw sprak de Heilige Geest. Mag ik iets van jou afnemen? En mag ik jou iets terug gaan geven wat je gaat helpen? Geef mij je leugens. Dan geef ik jou waarheid. Het is de plek van de volmaakte omwisseling. Jezus gaat vanuit Gethsemane naar Golgotha. Om het lijden van de wereld te omarmen. En door het lijden heen komt het leven, want de dood had niet het laatste woord. Jezus stond op. Hij leeft. Het kruis is bedacht door de mens als een martelwerktuig. Om pijn te doen. Weet je wat Jezus ervan maakte? Een symbool van hoop en liefde voor alle mensen. Een martelwerktuig. Maakt hij tot een symbool van hoop en leven. Als hij dat kan met een ruw houten kruis. Wat kan hij dan met jouw pijn en met jouw gebrokenheid? Kom maar, zegt Jezus. Breng het maar. Voor alles is een tijd, zegt Prediker. Er is ook een tijd voor de waarheid. Ga het maar vertellen. Wat leeft er echt wat je niet meer deelt met je partner? Wat leeft er echt in je leven wat je niet hardop durft uit te spreken? En ze vertelde hem de hele waarheid. We mogen naar Jezus, maar Jezus komt ook op de plek waar jij bent. En in de aanwezigheid van Jezus mag je de waarheid gaan spreken, want de waarheid maakt je vrij. Je mag gaan vergeven. Je mag de mensen gaan vergeven die jou pijn hebben gedaan. 7 maal, 70 maal. Het is een proces van omwisselen. De eerste keer is het moeilijk, de tweede keer ook, de 10e keer ook. 7 maal, 70 maal. Jezus gaat het proces met jou om langzamerhand los te laten waar jij al zo lang aan vasthoudt. Waarom? Hij wil je vrijmaken. Ja. Ik hoop dat we begrijpen dat we op zondagochtend in een kerk bij elkaar komen. Maar niet om een dienst te houden. Maar dat we verlangen naar een ontmoeting met de Heer Jezus zelf in ons leven. We zijn niet op schoolreisje met elkaar. Het gaat over het echte leven. We hebben echt mensen verloren. We zijn echt pijn gedaan. We zijn echt uitgescholden. We voelen ons echt eenzaam. Maar kom maar, zegt Jezus. En ik wil het voor jou gaan omwisselen. Doe ik de tweede dienst, de tweede helft van de preek, goed? Sluit ik nu af met een gebed. God, we zijn u dankbaar. Dat u de wereld in uw hand heeft. U ziet ons en u kent ons. Het verleden, het heden en de toekomst. We danken u dat u niet gebleven bent op de troon van de hemel, maar dat u in de vorm van Jezus bent afgedaald naar de aarde. Om de weg van het lijden te gaan. Om te sterven aan het kruis. Maar om uiteindelijk de dood te overwinnen met het leven. Heer, hier is onze pijn. Hier zijn onze zorgen. Hier is wat er ten diepste leeft. Heer, wissel het om. Maak ons vrij. Drijf de angsten uit ons. Herstel ons. Heer Jezus, we danken u dat u gekomen bent om licht te brengen, om herstel te brengen, om kracht te geven en ons te beschermen tegen de machten van de duisternis. Heer, en ik bid dat u komt op de plekken waar al deze mensen zijn. Dat we in de stilte mogen luisteren naar wat u wilt zeggen. Heer, we verlangen er zo naar dat u met ons aan de slag gaat. Heer, we danken u ook voor het feit dat u ons kent en naar ons omziet. In Jezus' naam, amen.
Something's been stolen under the weight of the curse. You've been broken. You're not what happened. You're more than the shame you were recklessly given. You silently scream through the tears you can't keep from falling, wishing they'd poured out enough to break through the hurting. Jesus runs after the broken ones, weeping with those who weep, crowns them with pure blood. In years of shame shattered in Jesus' name, you can't shake the feeling. He's not in a rush, he has time for your healing. Mm-hmm. is never too late and your story's not over. You wish you could go back in time, rewrite your own ending. But then you find faith to believe it's just the beginning. Yeah. Jesus runs after the broken ones, weeping with those who weep, crowns them with purity. Jesus runs after the broken ones, weeping with those.
Dank jullie wel. Prachtig lied. Prachtig, Jesse, wat je gedeeld hebt. Jezus is hier. Ik weet niet of het jou een beetje raakt, maar hij raakt het. Zo bijzonder dat Jezus er is, hè? Tekst die je al, de Bijbel, die je al zo vaak gelezen hebt. Weet je, het is geen trucje dat je die tekst maar moet uitspreken naar jezelf. Maar als Jezus hem uitspreekt aan jou. Als Jezus dat weer je geeft wat jij nodig hebt. Jezus is zo echt. Jezus is zo dichtbij. Hij houdt zoveel van ons. Dus dankjewel voor het eerlijke delen en ook dit lied. He, weer. Jezus is weer hier. Doet weer mooie dingen. Hoe mooi is dat? Ik sta er versteld van. Hij verwondert ons weer. Ik wilde wat gaan zeggen over kerst. Nou, we hebben 24 december, we hebben prachtige kerstavonddiensten. En ik wil jullie allemaal uitnodigen om al je vrienden, familie, collega's, klasgenootjes mee te nemen hier naartoe. Want Jezus is hier. Jezus is hier. En ja, ik wilde vertellen hoe we met een team bezig zijn met het mooi in te richten en creatief en met licht en met alle generaties en met video en het wordt heel mooi. Maar Jezus is hier en dat is de reden waarom ik jullie wil uitnodigen, wil inspireren, wil aanmoedigen, wil motiveren om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen. Om daar ja, vrijmoedig in te zijn. En daar gaan we je ook bij helpen. We hebben een leuk WhatsApp-bericht dat je kan doorsturen. En we gaan een poster, er komt een extra nieuwsbrief komt eraan. Waar die, dat je kan downloaden en dan kan je zelf ophangen op de, in de Albert Heijn waar als je dat wil. Maar de krachtigste manier is dat jij gewoon op je werk of thuis of daar in de kroeg. Dat je zegt, joh, zou je niet eens een keertje mee willen? Dat is echt heel leuk. En dat beloof ik je. Dat is echt heel leuk. En dan kan Jezus hier zijn. En dan kan Jezus spreken. Want hij heeft iedereen persoonlijk op het oog. Dat wil ik even delen. Dus jullie zijn van harte uitgenodigd. Op 24 december.